Wauw. Een feest van genade. We hebben een goede maaltijd met elkaar gekregen. Ja. Normaal gezien en dan. Alles werkt. Ook de Heer Jezus werkt. We hebben lekker gegeten. Bij een feest hoort er altijd een maaltijd. We zijn er blij om. En we zingen vol enthousiasme. De Heer is opgestaan, Hij leeft. En terecht. Ik hoop voor ieder die hier zit, dat we volmondig kunnen zeggen en antwoorden, ja, Heer Jezus, U leeft. Of zijn er toch nog twijfelaars onder u, die denken, ja, misschien. Of we zien het later wel. En daarom wil ik met jullie een gedeelte uit Korinthe. 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 19. En Paulus schrijft daar. Als van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij die niet heeft opgewekt. Als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent er nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. En 32 en 34. Als ik naar de mens gesproken, tegen wel de dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschamend toe zeg ik dit. Paulus zegt het tegen de gelovigen van Korinthe. Sommigen van jullie, zegt hij, beseffen niet wie God is. Tot beschamend toe. Harde woorden dat Paulus zelf spreekt tegen christen. Ik hoop dat in Koekelaren geen twijfelaars zitten. Ik hoop dat ieder die vanmorgen zo vol enthousiasme gezongen heeft, Gij leeft en Hij leeft in eeuwigheid, dat we dat werkelijk geloven. Maar als we in de straat wandelen of tegen mensen spreken, ook tegen sommige christenen, maar niet in Koekelaren. Dat is voor een andere gemeente. Maar als we tegen sommige mensen spreken op de straat van geloof, en je zegt, is er leven na de dood? Dan zeggen ze, dood is dood. Er is immers nog nooit niemand teruggekomen. Dat is de reactie van mensen die niet in Jezus Christus geloven. Maar wat is Pasen dan? Is Pasen dan de paashaas? Of zijn het chocolade-eieren die met de klokken van Rome gezonden worden of neergelegd worden, waar zelfs de katholieke kerk aan meegewerkt heeft, aan die grote leugen? Wat is Pasen voor u en mij? Wat leren wij aan onze kinderen en kleinkinderen? Pasen, Jezus leeft. Vertellen we dat door aan onze kinderen en kleinkinderen? Hoeven ze daarvoor geen paaseieren te krijgen? Ja, ze zijn ook heel lekker zelfs. Maar Jezus leeft. Dat vieren wij met Pasen. Wij hebben geen dode God die als martelaar aan het kruis gestorven is en daarna niks meer. Hij is gestorven aan het kruis en het stopt daar. Oei, oei. Moest er dan niks meer zijn, dan zou zijn sterven voor ons zo nutteloos geweest zijn. Zij lijden en ze sterven. En als Christus, Paulus zegt het, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zo zinloos. U bent er nog altijd in zonden, zegt hij. Het kruis vertelt ons de onbegrijpelijke liefde en genade van de Heer Jezus Christus, die daar gestorven is, om zondaars van het eeuwige oordeel en zonde te redden. Als hij niet is opgestaan uit de dood, dan waren we nog in zonde en konden we nooit teruggaan naar de Vader. We konden geen relatie hebben met de God van de hemel. Iemand die Jezus niet aanneemt in zijn of haar hart, kan dit niet begrijpen. Alleen de hele geest, die heeft ons geleerd om dit te begrijpen. Maar we moeten eerst het offer van de Heer Jezus aanvaarden. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Als we dit niet aannemen als waarheid, sla maar de Bijbel toe en ga maar op café deze morgen. Dan is het zo zinloos. De prediking van redding moet blijdschap brengen in onze harten. We moeten deze morgen niet alleen omdat de zon schijnt, en het is fijn dat ze schijnt, maar dat het licht der wereld, dat de Heer Jezus Christus is. Mijn grootmoeder stierf op de paasmorgen. En haar leuze was: mijn leven is in Christus. En het sterven van mij is een gewin. Dat staat nog altijd op haar graf. Op het grafsteen van haar. O, welk een mooi uitzicht. Als we dit geloven. Mensen willen altijd het paard achter de kar spannen. Toon ons uw God, zeggen de mensen in de straat. En als we het gezien hebben, dan zullen we het misschien wel aanvaarden. En we zullen het misschien dan geloven. Maar er is nog niemand gekomen om het ons te vertellen. Jawel, jawel, hij is gekomen. Hij is gekomen voor een ieder die het wil geloven. En dat is zo wonderlijk, dat we uitverkorenen zijn. Dat we aangeraakt zijn door de Heer Jezus Christus. Vanuit onszelf kunnen we niks. Maar zij buiten willen het niet altijd geloven. Miljoenen mensen zijn ondertussen, duizenden jaren zijn voorbij gegaan. En miljoenen mensen kunnen getuigen van de levende God, van de Heer Jezus Christus, van het wonder. Maar ze geloven het toch niet. Ook Paulus schrijft het in zijn brief. Er waren mensen die het niet geloofden. Zelf in eigen gemeente waren er twijfelaars. Och, wat een trieste geloof. Elke zondag naar de kerk komen en zeggen, ja, het gaat misschien wel waar zijn. Oei, oei, oei. Ik zou zo niet naar de kerk willen komen. Ik wil naar de kerk komen om met de levende God contact te hebben. Om hem te lofprijzen, om hem te aanbidden in mijn leven. En ik denk van jullie ook. Dat is de bedoeling, dat we geloof hebben, maar een relatie met hem die leeft. En Paulus is daar een prachtig voorbeeld. Hij zegt, want ik heb ten eerste overgeleverd wat ik ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en opgewekt is de derde dag overeenkomstig de schriften. En eerst zegt hij, is hij verschenen of aan een van de discipelen Kefas. Beter genaamd Petrus. Daarna zegt hij, is hij verschenen aan 500 mensen. Dat zou hier heel de buurt zijn. Hier de bisschop ook. Zoveel mensen hebben mogen getuigen dat de Heer Jezus daar verschenen is na zijn opstanding. Sommigen zeggen, zijn er nog in leven, anderen zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus en aan alle andere apostelen. En ten laatste zegt hij, is hij ook verschenen aan mij. Als ontijdig geborene. Ik ben immers, zegt hij, de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Wauw. Paulus, die de gemeente vervolgd had, hij schat hem de geringste in. Maar hij zegt erbij, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, zegt hij, ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is en was. Broeders en zusters, Paulus, die begint altijd zijn verzen in de schriften met vrede zij u. Hij predikt altijd maar de gestorvene en de opgestane Heer. Hij wil van die anderen spreken. En dat zou ook moeten uit ons binnenste vloeien. Als we spreken tegen de mensen. Jezus leeft. En we kunnen met ons menselijk verstand het niet begrijpen. Dat iemand na 3 dagen in de dood. Begraven is. En levende leven voor u staat. Ik kan dat nog altijd niet bij. Maar de discipelen konden er ook niet bij. De discipelen, ze zagen hem en ze waren angstig. Ze werden bevreesd. Ze dachten dat het de geest was. Dat staat beschreven in Lucas. Maar toen hoorden ze iets. Ze hoorden uit zijn mond van de opgestaan Heer. Vrede zij u. Wees niet bang, ik ben het. Ze herkenden zijn stem. Vrede zij u. Wees niet bang. De levende God was met hen. Wauw. Welke gebeurtenis moet dit geweest zijn? Heeft die levende God al tegen u en mij gesproken vanuit het woord? Of hebben we nog nooit iets gevoeld van zijn aanwezigheid? Welk mens verlangt er nu niet naar vrede? Vrede in de wereld. Maar nog meer dan dit, vrede in onze harten. En het loopt niet altijd van een leien dakje. Soms zijn er veel zorgen en veel verdriet. Soms is er ziekte en staan we oog in oog met de dood. Van mensen die ons dierbaar zijn. Familieleden die ons voorgaan. Mensen die ons nauw aan ons hart liggen. Maar broeders en zusters, misschien krijgen we straks zelf te horen van de dokter. Het einde is nabij. We komen ook straks misschien oog in oog te staan met de dood. Het zal niemand sparen of de Heer Jezus moet eerder terugkomen en ons levend opnemen. En dat is een verlangen van mijn hart. Ik weet, ik had een oude broeder die verzekers al 50 jaar gestorven is. En die zei altijd in zijn gebed, Achille, ik zou zo herinneren dat de Heer Jezus weer komt. Terwijl ik leef. God zegt, ik ook. Hè. Dan moet ik door de dood niet heen. Maar we weten dat het een doorpassage is. Het is gelijk een geboorte. Eerste pijn. Eerste wegen. En dan de geboorte. Leven. Lijkt deze morgen. Broeders en zusters. Maar als we voor de dood komen te staan. En we staan daar. Op wie zullen we rekenen? Op de paashaas? Op onze buurman? Op de begrafenisondernemer? Of de dokter die ons begeleidt in onze ziekte? Of zullen we werkelijk op degene vertrouwen die leven geeft? Zullen we daar onze hoop op stellen? Op onze schepper? Op onze heiland, onze redder? Hij alleen kan in die situatie, en ik mag ervan meespreken, ik heb getuigen die daarop vertrouwen, ook misschien op het einde van hun leven nu, die hopen op die levende heiland. En wij die nog gezond zijn, gaan er zo simpel overheen. Maar die er dichtbij staat, ervaart de kracht van de levende God. O, mijn grootmoeder zei het zo mooi. Het leven is met Christus. En sterven, zei ze, is een gewin. Broeders en zusters, alleen Hij alleen kan vrede geven in je hart. Hij alleen kan ons leven leiden. En weet je, in Matteüs 26, vers 30, zongen ze, na een lofzang gezongen te hebben, vertrok Jezus met zijn apostelen naar de Olijfberg. Het is vrijdag al gehaald, dat vers van Frankie. Maar daar stopt het voor mij. Hij ging met lofzang naar de Olijfberg. Mede met zijn discipelen, wetende wat hem te wachten stond. Met een lofzang in zijn hart. Wauw. En we weten uit traditie dat de Joden na de paasmaaltijd, als ze heten hadden, Psalm 115 zongen. 115 tot en met 18. En ze zongen allen tezamen. Ook de Heer Jezus zal dit gezongen hebben met zijn discipelen. Ik zal niet sterven. Maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. De Heer heeft mij zwaar gekastijd. Maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we daarom juichen en ons daarover verheugen. Jezus zong dit met zijn discipelen. Net voor de lijdensweg. Broeders en zusters, ik wil deze dienst, mijn prediking afsluit met het zingen van het lied. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Dat is leven in eeuwigheid. Laat ons verheugen, laat ons recht staan en samen het lied zingen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Amen.